Wij maken u nog bekend dat volgende week zondag het heilige avondmaal zal worden bediend. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus. Die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Geliefde gemeente, dinsdag is door de Heer uit ons midden weggenomen. En broeder Adriaan ter Lauw in de leeftijd van 87 jaar. Morgen zal voorafgaande aan de begrafenis de rouwdienst plaatsvinden in de zaal van de kerk. Deze dienst begint om 14:00. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Scheldestraat. Om hierbij stil te staan, zingen wij samen Psalm 39 en daarvan het derde vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets. Want schoon de mens zich vlijt, de sterkste is enkel ijdelheid. Wij noemden nu het derde vers van Psalm 39. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 102 en daarvan het 11e vers. Ik zal met blij gejuich hem loven die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. En wat er verder volgt. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord Jesaja 42, de versen 1 tot en met 8. We luisteren naar de wet. Wij zingen Psalm 102, vers 11 en daarna Jesaja 42, vers 1 tot en met 8.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht den heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat daarop is de adem geeft en de geest degenen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam en mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof de gesneden beelden.
De tekst voor de prediking als voorbereiding ook op het heilig avondmaal kunt u vinden in de versen 5 tot en met 7 van het u voorgelezen schriftgedeelte. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Vanaf vers 5, alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat daarop is de adem geeft en de geest degene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Tot zover onze tekst. En dan willen wij in onze voorbeden denken aan de rouwdragende familie Terlouw en aan de zieken. We willen meedelen dat de kleine Pieter Kleinjan weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En dat zuster Weerheim de Boer deze week opgenomen moet worden om een kiste te verwijderen. En dat ook broeder Piet van Wingerden ernstig ziek is. Dat hebben we in het kerkblad ook kunnen lezen. En dat zuster Hogeboom Kok deze week geholpen zal worden aan een kwaadaardige tumor. En zoeken we het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Zo naderen we voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht, o Heere. En geef dat we dat beseffen, dat we met u gaan spreken als de hoogheilige God, die op uw troon zit, de schepper van de hemel en aarde, onze rechter. Maar ook die God die in bewogenheid naar ons omziet en ons uw woord hebt gezonden. Het woord dat ons ontdekt aan onze verloren toestand, waarin wij terechtgekomen zijn door eigen schuld. Het woord dat ons ontdekt aan onze blindheid en aan onze gevangenis. En dat wij zelf ons niet kunnen verlossen. Maar dat woord dat spreekt ook van hem die gij gezonden hebt, de grote knecht des Heren. Die het gekrookte riet niet zal verbreken en de rokende vlaswiek niet zal uitblussen. Die gij gezonden hebt en die gij macht en volmacht hebt gegeven om blinden de ogen te openen. En gebondenen vrijheid te geven uit hun gevangenis. En wij bidden u, o grote knecht des Heren, bedien u zich ook van deze uw onderknecht. Wilt u hem zalven met de Heilige Geest. Dat hij het woord mag prediken naar de zin en mening van uw lieve geest. Ja, Heere, gebruik hem ook als slijk aan uw heilige vingers. Om blinde zielsogen te openen. Opdat zij daadwerkelijk hun verlorenheid gaan beleven. En het daar niet langer meer in uit kunnen houden. En dat hen gewezen wordt de weg ter ontkoming. Aan die welverdiende straf. Die alleen maar in Christus te vinden is. Want alleen in hem is het ware behoud te vinden. En geef, Heere, dat wij dat nooit buiten hem durven aan te wijzen. Dat een mens niet probeert door de werken van de wet veilig te zijn voor de toorn van God. Want het zal niet kunnen bestaan voor uw aangezicht. Wij zullen bij die wetsvervuller moeten komen. Hij is de schuilplaats des Allerhoogsten. En Heere, leer ons toch te verstaan wat het is wat de dichter van Psalm 143 zo treffend uitspreekt: bij u schuil ik. Met al mijn zonden en met al mijn ongerechtigheden breid dan uw vleugelen over ons uit. Want gij zijt de losser. En Heere, dat dat ook hoe langer hoe meer verdiept wordt, want het is ook een voorbereidingsweek die we begonnen zijn. En dat wij ook een verlangen mogen hebben om u te ontmoeten als wij op goede gronden avondmaal mogen vieren. En dat uw volk en kinderen opgewekt worden om de gemeenschap met u te zoeken. Daarom bidden we van u, wilt gij ook het waarnemen van de middelen zegenen. En dan dragen we de gemeente aan u op. U hebt het zelf gezegd, werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. En wij pleiten daarop of gij toch met al die bekommernissen en al die zorgen die er ook in het midden der gemeente zijn, ons wil helpen. We dragen Esther aan u op, die het nog erg moeilijk heeft. En wij bidden u, Heer, of gij haar wil beschermen en of gij haar wil sterken. We danken u dat de kleine Pieter Kleinjan weer thuis mocht komen. Wilt u waken over zijn jonge leven en geeft dat hij spoedig mag herstellen, dat hij er niets van overhoudt. En Heere, dan bidden we u ook voor de zieken. We denken dan aan onze broeder van Wingerden, die te horen heeft gekregen dat hij ernstig ziek is. En Heere, wij weten nog niet precies welke vorm het is en wij bidden u dan ook of gij hen leidzaamheid wil geven. Om te wachten op u de Heere, niet alleen wat betreft de uitslag, niet alleen wat betreft de behandeling, maar vooral als het gaat om zijn ziel. Dat hij dat mag kennen, leren kennen in zijn leven, wat het is om op u te wachten. Want het is alleen uw komst die zijn heil volmaken zal. En daar bidden we u ook voor, zuster Hogeboom, die ook geopereerd zal worden de komende week, een spannende operatie. En wij bidden u of gij ook de hand van de chirurg wil leiden, zodat de ingreep gezegend mag worden. Ook als ze nog bestraald moet worden, wilt gij haar dan nabij zijn. We bidden u ook voor zuster Weerheim, die ook geholpen moet worden. Heere, geef dat ze dat in afhankelijkheid van u de Heere mag laten doen. En dat ze daarin ook weer aangesterkt zal worden, maar bovenal dat het ook voor haar leven vruchtbaar mag zijn. Opdat zij ook in deze weg tot u de Heere uitgedreven mag worden. En dan is er ook droefheid in het midden der gemeente, nu onze oude broeder Terlouw uit dit leven is weggenomen. Hij is niet meer in ons midden en u weet ook wat dat betekent voor de kinderen en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Daar hij toch zo'n grote plaats in de kring van de familie innam en ook in het midden der gemeente voor ons allen zo bekend is geweest. En we bidden u daarom ook of gij toch in dit verdrietige moment ook hen wil sterken en troosten. Als we morgen ook bij het open graf zullen staan bij hun ouders, als de gedachten zich dan vermenigvuldigen, dat dan het woord mag spreken. Het woord dat eeuwigheidswaarde in zich heeft. En daarom bidden we, geef toch dat het wat uit mag werken in ons aller leven, dat het een spoorslag zal zijn om u de Heere te zoeken. Heere, gedenk zo alle rouwdragenden in ons midden. Wilt u hen vertroosten? Scheld de duivel, dat hij geen vat op ons zal krijgen. En doe niet naar onze zonden en ongerechtigheden, maar hoor ons om Christus willen. Amen. Dan lezen we eerst het voorbereidend gedeelte op het heilig avondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het. En zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij het ook, de drinkbeker, na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet en de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eet alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons recht beproeven. En ten andere dat wij tot dat einde het richten, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijne gedachtenis. En de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bitter en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. En ten andere onderzoeken niegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde onderzoek een iegelijk zijn conscientie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat, nijd van harte afleggende ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, verbanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerkenen en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle meedogen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. En daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven, als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten onzes vleesjes te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden. En aan alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God in genade zal aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Dan zingen wij nu ter voorbereiding op de prediking Psalm 146, organist. Er staat 46 op het bord, maar dat moet 146 zijn. Psalm 146, vers 4, 5 en 6. In die psalm wordt ook gezongen dat de Heere blinden schenkt het liefelijk licht. Dus wij zingen vers 4, 5 en 6 van 146.
Thank you.
zingen wij straks na het amen van de prediking het zevende vers van Psalm 142. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams die heerlijk is. Dat mij het rechtvaardig volk omringen en vrolijk van uw weldaan zing. Het zevende vers van Psalm 142. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, een bekende predikant had een beroep naar een bepaalde gemeente aangenomen. En hij vroeg aan een bevriende collega of hij hem wilde bevestigen. En daar stemde hij mee in en hij dacht na over de tekst die hij zou kiezen. En hij kon merken aan de gemeente waar de nieuwe predikant naartoe zou gaan, dat de gemeente heel sterk gericht was op de nieuwe predikant. Ze waren er heel erg verblijd mee. En die bevriende collega dacht, ik moet een tekst kiezen waardoor ik de aandacht direct afleid van de nieuwe predikant en dat ik de aandacht vestig op Christus. En toen kwam hij bij Jesaja 42, het eerste vers, het eerste gedeelte. Zie, mijn knecht. En dat koos hij als tekst. En daar moet het ook altijd weer om te doen zijn. Ook nu straks de adventstijd aanbreekt, nu we voorbereiding hebben op het heilig avondmaal. Zie, mijn knecht. En daar bepaalt de Heere ons ook deze morgen bij vanuit de tekst. En we schrijven dan boven de prediking Gods opdracht aan de knecht des Heeren. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. De eerste gedachte is de roeper. Ten tweede de geroepene. En ten derde de roeping. Gods opdracht aan de knecht des Heeren, de roeper. Want kijkt u maar mee, in vers 5 begint onze tekst met alzo zegt God de Heere. Dus dat is de roeper. En dan de geroepene. Want als u goed kijkt in vers 6, dan ziet u dat één woordje met een hoofdletter staat en dat is u. Ik de Heere heb u geroepen. Dus dat is die knecht des Heeren. En dan zijn roeping. En dan komen we bij vers 7. Om te openen de blinde ogen enzovoort. Dus wij luisteren naar Gods opdracht aan de knecht des Heeren. En we staan allereerst stil bij de roeper. Dat blijkt heel duidelijk direct aan het begin van onze tekst, gemeente, dat niemand minder dan God zelf de roeper is. En in de grondtekst staat het als volgt. Alzo zegt de God. En dat is een belangrijk woordje, gemeente. De God. En dat zegt hier Jesaja tegen de achtergrond van de afgoden. Die geen God zijn. Het gaat om de enige, de levende God. En die wordt hier ons voorgesteld met de bekende naam Heere, verbondsgod. De trouwe, de drie enige verbondsgod. En dan stelt Jesaja hem hiervoor als degene die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft. Die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt. Die de volken dat daarop is de adem geeft en de geest degene die daarop wandelen. Dus dan tekent Jesaja hem als de schepper van hemel en aarde. Hij begint Gods grootheid te prijzen. De Almachtige. En als hij dan de grootheid van God heeft geprezen, dan gaat hij vervolgens naar de aarde, naar de mensen die op die aarde zijn, die de volken dat daarop is, de adem geeft en de geest, degene die daarop wandelen. En dan laat de profeet ons zien dat wij ons aller leven aan die God te danken hebben. En dat Hij zorg draagt voor onze levensadem. En bovendien laat ook de profeet zien dat de aarde echt bestemd is voor de mens die God geschapen heeft. Nu, als de profeet, de roeper, de levende God, de Heere, zo introduceert, dan heeft dat een betekenis. En wel deze, dat het hier maar niet gaat om een menselijke prediker, zoals de dominees zijn, jongens en meisjes, maar om de meest volmaakte en machtigste prediker van hemel en aarde, en dat is de levende God zelf, die ook zijn koninkrijk doet komen. En dat spreekt ook van zijn gezag. Dat spreekt ons hiervan dat hij alles tot zijn beschikking heeft om zijn woord te realiseren. Alles wat in puin leeft, kan God makkelijk herstellen, gemeente. En dat is een bemoediging. Dat is allereerst een bemoediging voor de ballingen. De tweede helft van Jesaja is echt bedoeld als een troostboek voor de toekomstige ballingen. Wat zal alles dan in puin liggen? God zal zijn woord vervullen en alles weer herstellen. Een bemoediging voor Jesaja zelf, die dit op schrift mag stellen. Maar ook een bemoediging voor ons in deze tijd, gemeente, een tijd van afval, een tijd van verval van de kerk, dat wij ons niet blind zullen staren op de omstandigheden, maar dat we de boodschap zullen horen: zie, mijn knecht. Maar ook wanneer wij een week van voorbereiding ingaan, wanneer het op ons afkomt, wanneer we daarmee worstelen en erop aangevochten worden, dat we leren afzien van onszelf en dat we leren opzien tot: zie, mijn knecht. En luister dan eens wat deze roeper hem toeroept, onze tweede gedachte, de geroepene. En dan komen we bij vers 6. Ik, de Heere, heb u met een hoofdletter geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden. En ik zal u geven tot een verbond des volks en tot een licht der heidenen. We willen dat stap voor stap langs gaan, gemeente, om te luisteren naar de betekenis van deze roeping. De geroepene, dat is niemand minder dan de grote knecht des Heren. Dat is niemand minder, jongens en meisjes, dan de Heere Jezus Christus zelf. En direct al aan het begin van het hoofdstuk heeft Jesaja de aandacht op hem gevestigd. Ziet mijn knecht. Hij voert God sprekende in. God stelt hem voor. Die ik ondersteun, zo staat er. Mijn uitverkorene, die uitverkoren is om middelaar te zijn. Om zaligmaker te zijn van zijn volk. Die hij zijn geest heeft gegeven. Gezalfd tot profeet, priester en koning. De grote knecht des Heren, de Heere Jezus Christus, die het recht zal voortbrengen, zo staat er in vers 1. Dat betekent die het recht van God volkomen zal herstellen. En dan gaan we naar onze tekst. Want daar staat er in onze tekst: ik heb u geroepen. Het is de Heere zelf die de Heere Jezus daartoe roept. En dan staat er: ik roep u in gerechtigheid.
En dat ziet vooral op zijn taak in zijn menselijke natuur, gemeente. Welke opdracht heeft hij in zijn menselijke natuur? Dat is om de wet te gaan gehoorzamen. Om een volkomen gehoorzaamheid aan het licht te brengen. En daarom staat er, ik heb u geroepen in gerechtigheid. In gehoorzaamheid aan mijn wet. En dat zal uw taak zijn. U zult de gerechtigheid van God handhaven op de aarde. En een volkomen gehoorzaam mens blijken te zijn. En ook de straf van de ongerechtigheid gaan dragen. Gaan we naar het volgende stukje van de tekst. Ik zal u bij de hand grijpen. Zie je het voor je? Die God, die zijn knecht bij de hand grijpt. En wat wil dat zeggen? Onze kanttekeningen schrijven. Ik zal u bijstaan door u te geven de nodige krachten tot uitvoering van uw middelaarsambt. Met andere woorden, hij zal een zware taak krijgen. Maar God zal hem daartoe de kracht geven en de bekwaamheid geven, zodat hij de hoogste profeet is. Dat hij alle wijsheid bij zich heeft om te onderwijzen in de weg die voor ons verborgen is, gemeente, de weg der zaligheid. En dat hij de enige hoge priester zal zijn om dat grote offer te gaan brengen. Ik zal hem bij de hand grijpen. Hij zal niet wankelen. Hij zal staande blijven. Hij zal de eeuwige koning van zijn volk zijn, die bekwaam is om de duivel de kop te vermorzelen. Gaan we naar het derde stukje. Ik zal u behoeden. Dat betekent dat God hem ook in zijn menselijke natuur zal beschermen en zal bewaren. In zijn strijd. Hij zal strijden bijvoorbeeld in Gethsemane. Als hij zeer beangst is. Dat de Heer hem dan zal behoeden. In zijn moeite. Als hij aan het kruis zal hangen. En vele smarten zal moeten doorstaan. In zijn pijn. Die hij zal moeten ondergaan. Om zo te betalen voor de zonden van zijn volk. Ik zal u behoeden. Ralf Erskine zegt in een preek over ik heb hem gegeven tot een verbond des volks het volgende. Wanneer de zonden van een uitverkoren wereld op u zullen vallen. Denk eens aan uw zonden, kind van God. Die op hem gevallen zijn. Wanneer de vloek der wet op hem valt. Wanneer de braak des hemels, dat is de toren van God, over hem heen gaat. En wanneer het gebel der aarde en der hel hem zal overvallen en zal omringen. De Vader zal hem beschermen en behoeden. En dan gaan we naar het vierde in onze tekst. Ik zal u geven tot een verbond des volks en een licht der heidenen. Dus die grote knecht des Heeren, geliefden, zal gegeven worden aan zijn volk. En waartoe zal hij dan gegeven worden? Tot een verbond des volks. In Jesaja 49 vers 8 wordt deze tekst ook aangehaald. En daar wordt dan voor het volk Israël genoemd. Het volk waarmee de Heere het genadeverbond heeft opgericht. Het genadeverbond dat hij opgericht heeft met Abraham en zijn zaad. En nu gaat de Heere in en door de knecht des Heeren dit verbond der genade waarmaken. Dat genadeverbond, dat kan nooit gerealiseerd worden als er geen middelaar is. Als er niet één is die werkelijk de macht en de volmacht heeft om het kabinet van het genadeverbond te openen en de weldaden van het genadeverbond uit te delen. Die weldaden van het genadeverbond, die moeten eerst verdiend worden, die moeten eerst verworven worden. Daar moet een dure prijs voor betaald worden. En zo zal hij zich openbaren als het verbond des volks. In hem krijgt het genadeverbond handen, doorboorde handen, voeten, doorboorde voeten. En zij, doorboorde zij, een hoofd, een met doornen gekroond hoofd, een lichaam. Ik zal u stellen tot een verbond des volks, een opgestaan lichaam, een verheerlijkt lichaam, gemeent. Wij vinden de inhoud van het verbond in de Bijbel. Raf Erskine noemt de Bijbel het uitreksel van het genadeverbond. En het heilig avondmaal is een teken van dat genadeverbond, gemeente. Kijk, en nu gaat de Heere, die knecht des Heeren, schenken aan zijn volk. Als de tweede Adam. De eerste Adam was het hoofd van het werkverbond. Hij vertegenwoordigde het ganse menselijke geslacht. Maar hij is gevallen. En dat verbond, dat is verbroken. Maar de tweede Adam, de Heer Jezus Christus, is het hoofd van het genadeverbond. En hij vertegenwoordigt zijn volk in dat genadeverbond, gemeente. Hij volkomen aan het recht van God voldaan en nu kan dat genadeverbond ontsloten worden. Zoals dat gebeurt wanneer er een testament geopend wordt bij een notaris. En dat de erfgenaam dan in mag kijken in dat testament. Omdat de testamentmaker nu gestorven is, wordt dat testament geopend en zo wordt het genadeverbond ook geopend voor een arm en een verloren zondaarsvolk, gemeente. Dan staat er ook heel duidelijk: ik zal u geven tot een verbond des volks en tot een licht der heidenen. Daar moeten we even bij stilstaan, gemeente, wat dat betekent. Allereerst staat er des volks en daar wordt Israël mee bedoeld. De oudste broeder. Zij hebben voorrang. Zij hebben de eerste rechten, niet vanuit zichzelf, maar vanuit de toezegging, wat God hen toegezegd heeft. Om bij die knecht des Heeren terecht te mogen komen. En om uit de hand van de knecht des Heeren de weldaden van het genadeverbond te ontvangen. Maar direct voegt ook Jesaja er aan toe tot een licht der heidenen. Het is niet voor niets dat hij dan ook genoemd wordt een licht der heidenen. En daarmee geeft Jesaja aan dat volk dat in de duisternis wandelt, dat zal een groot licht zien. En dat licht dat wordt verspreid door deze knecht des Heeren, die gezegd heeft: ik ben het licht der wereld. Daarmee laat hij de rijkwijde zien van de prediking van het genadeverbond. Voor een volk dat in de duisternis wandelt. En als de Bijbel het heeft over duisternis, gemeente, dan bedoelt de Bijbel daar allereerst mee de onwetendheid. En daarom is het zo belangrijk, gemeente, dat wij het die heidenen bekend maken. Die buurman die nergens van weet, die straks misschien ook wel een kerstboom in de kamer zet, maar het geheim van kerst niet kent. Die collega van je, die het zo gezellig vindt om die dagen door te maken in zijn gezin, maar de diepe betekenis daar niet van kent. De onwetendheid, de duisternis neemt in ons vaderland ziender ogen toe. die ook van nature ons alles eigen is. Maar de duisternis betekent ook de verlorenheid waarin een mens gedompeld is door zijn zonde en ongerechtigheden. Maar hij is geroepen om een licht der heidenen te zijn. En dan gaan we naar zijn roeping, onze derde gedachte. Mede ook als voorbereiding op het heilig avondmaal. De roeper, dat was de levende God zelf. De geroepene, dat is die u, in vers 6, de grote knecht des Heer. En wat is dan zijn taak? Om te openen de blinde ogen. Om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis. Uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Dat is zijn roeping. Wat een kostelijke roeping heeft deze knecht des Heren. Namelijk gericht op blinden. Op gevangenen. Die knecht des Heren geroepen is om de ogen van de blinden te openen. En die gevangenen te bevrijden. Wordt dat hier letterlijk bedoeld? Bedoelt de profeet hier de toekomstige bevrijding uit de ballingschap? Nou, dat kan hij hier niet bedoelen, gemeente. Want anders dan zou hij niet gesproken hebben over het licht der heidenen, die op dat moment niet in ballingschap zijn. Dus het moet iets anders zijn wat hij bedoelt. Bedoelt hij dan misschien jongens en meisjes te wonderen die de Heer Jezus zal gaan doen tijdens zijn rondwandeling op aarde, want dan zal hij inderdaad blinden de ogen openen. Maar ook dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt hier duidelijk de genezing van onze geestelijke blindheid en de bevrijding van onze geestelijke gevangenis, waarin een mens van nature verkeert. En tot wie komt die belofte dan? Om te openen de blinde ogen. Om te openen de gevangenis. Wie komt allereerst tot de Joden? Aan wie de Heere de woorden Gods heeft toebetrouwd, gemeente. Maar helaas, zij zijn zich niet bewust van hun blindheid. Ze zijn zich niet bewust van hun gevangenschap, gemeente. En dat is een oordeel wanneer een mens zich daar niet van bewust is. De Heer Jezus die wijst daar ook op in Johannes 9 vers 40 en 41. Ik lees u dat voor. Daar staat het volgende. Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen opdat degene die niet zien, dat die zien mogen. En dat die zien blind worden. Snap je dat? Daarop zeggen de Joden, zijn wij dan ook blind? Zie je wel, gemeente, dat zij het niet zien, dat ze blind zijn. Dat zij bevrijd moeten worden, dat staat zo ver van hen af, bevrijd van de zonde van Satan. Ze zeggen in Johannes 8 vers 33, wij zijn Abraham's zaad en wij hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dat wij vrij moeten worden? En de heidenen dan? Hoe zit het daarmee? Ach, die leven in een blindheid zonder God en zonder hoop in deze wereld. Daar moet je eens even over nadenken. Geen hoop. Ze zijn onbesneden, ongedoopt. Zonder Christus, zonder het burgerschap Israëls. Vreemdelingen van de verbonden der belofte. Verwijderd van Gods heilrijk woord, Efeze 2 vers 11 en 12... Afgoden, dienaars, geestelijk blind, die arme heiden, onwetend, wandelend in de duisternis van een verlorenheid, gevangen door Satan en de zonde. Maar we luisteren toch niet op afstand, gemeente. Als je denkt aan de Joden, de heidenen. Maar wij dan. Kijk, en nu die knecht des Heren ziet. Mijn knecht ziet op zijn taak. Hij is gekomen om juist die blinden de ogen te openen en die gebondenen in vrijheid te stellen. Calvijn die wijst erop dat de Vader hem de taak niet voorschrijft. Hij zegt niet tegen de knecht des Heren, dat moet u voortaan doen. Nee, maar hij geeft hem de macht, de volmacht om te openen. Dat wordt door niets en niemand tegengehouden, gemeente. Hij is die sterkere om die burcht van Satan tegemoet te treden, om die arme blinde zielen en die gevangenen te bevrijden. Die grote knecht des Heren, hij eist ze op. En op grond waarvan eist hij ze op? Omdat het fundament gelegd is. Want dat moet. Het fundament dat gelegd is door zijn zoen- en kruisverdienste, gemeent. En het opmerkelijke in onze tekst, en zo staat het ook in de vertaling, dat het enkelvoud staat om te openen. De blinde. Staat niet blinden, maar de blinde. En de gebonden. Dat betekent dat het zo heel persoonlijk is, gemeente. En hoe doet hij dat dan? Onze kanttekeningen zeggen, door de predikatie van het heilig evangelie en de verlichting des heiligen geestes. Zo opent hij de ogen der blinden en de gevangenis van de gebonden. Door de predikatie en de Heilige Geest, gemeente. Want de duivel die heeft ons in onze diepe val met blindheid geslagen, zodat wij het niet langer meer zien. Dat wij door hem gevangen zijn genomen. Dat wij gevangen zitten in de zonde. Gekluisterd aan de dood en aan de hel. En zo leven we ons leventje. Of je nou werelds bent of godsdienstig, dat maakt de duivel helemaal niets uit. Maar het kenmerk van dat leven van je leventje, dat is zorgeloosheid, gemeente. Kijk, en daarom een vraag, wie van u bekommert zich daar nu over? Dat hij blind is en dat hij gevangen is. Of reageer je net als die godsdienstige Joden die zeggen, ben ik dan ook blind, dominee? En ben ik dan ook gevangen? Want als deze belofte daadwerkelijk in je leven gaat spreken en toegepast gaat worden, dan zal de Heilige Geest je dat laten beleven. Die blindheid waar je in terecht gekomen bent door je zonde. En die gevangenschap. En dat God in moet grijpen. Wie van ons kan een blinde laten zien? Niemand. Dan God alleen. En dat God daar nu zijn knecht voor gezonden heeft. Ziet mijn knecht, dat is nou het werk van deze knecht des Heren. Hij is het die de mens de ogen opent, gemeente, voor zijn nameloze ellende. Hij roept die mens een halt toe. Hij opent zijn blinde zielsogen en laat hem beleven dat hij geestelijk blind is. En dat hij gevangen zit in zijn zondeliefde. En welk een ernstige zaak dat is. Hij wordt ervoor gewaarschuwd dat hij blind is voor wie God eigenlijk is. In zijn heiligheid, in zijn majesteit, in zijn rechtvaardigheid, in zijn alwetendheid. Dat ik elk ogenblik geroepen kan worden om mij voor hem te verantwoorden. Dat ik blind ben voor mijn verlorenheid. Voor mijn zonde en voor mijn schuld, Heer. Dat ik niet besef in wat voor een gevaarlijke toestand ik verkeer. Geliefde gemeente, daar opent hij mijn ogen voor. En dat doet hij mij beleven. Dat ik daarin gevangen zit. In mijn zonde en ongerechtigheid. En vooral de liefde tot de zonde. Die diep in mijn hart geworteld zit. Hij doet mij gevoelen dat ik daarvan verlost moet worden. Van die blindheid en van die gevangenschap. Hoe is het toch mogelijk, gemeente, dat iemand met huisbezoek gewoon gerust kan zeggen, het doet me eigenlijk niks. En dat de ouderlingen dan onvoorzien naar huis toe moeten gaan en moeten zeggen, ja, er was niks, geen gevoel, niks, geen gewetensontwaking. Wat is die geestelijke doodstaat, gemeente, waar tegen gewaarschuwd wordt, elke zondag maar weer. Daarom ziet mijn knecht, die doet dat, door zijn lieve geest, zodat je diep ongelukkig gaat voelen. En dat je dat enkelvoud in de tekst zo gaat beleven. De blinde. De gebondene. Dat ben ik. En dat je het er niet langer meer in uit kunt houden. Je kunt het niet overbrengen op een ander. Je probeert het over te brengen op je vrouw misschien. Maar die denkt dat je niet goed bij je hoofd geworden bent. En daarom geeft dat dikwijls zo'n eenzame strijd. Dat je met je blindheid geen raad weet en met je gevangenschap niet uit de voeten kunt. Je voelt je als een machtige, machteloze prooi van de duivel. Je hebt geen zicht op de weg der verlossing. Ze kunnen 1000 keer over de Heer Jezus tot je spreken. En ze kunnen 100 keer zeggen, ziet mijn knecht. Maar je bent er blind voor, gemeend. Je ziet het niet. Er is maar 1 ding wat je bezighoudt. En dat is, o Heer, eigen schuld. Diep ongelukkig ga je over de aarde. Totdat de Heer gaat spreken. Door middel van de belofte. Ziet mijn knecht, die ik ondersteun, om de blinde de ogen te openen en de gebondenen vrijheid te geven. Alleen hij kan u verlossen van uw blindheid en van uw gevangenschap, gemeente. Kijk, en die belofte, die moet nou waargemaakt worden in iemands leven. Want als die belofte tot je komt, dan heb je het nog niet. Maar wanneer de Heer daarin meekomt in die belofte, en hij doet de kracht ondervinden van deze belofte, dan komt er wel hoop. Dan komen er wel werkzaamheden. Dat kan niet anders. Werkzaamheden in de binnenkamer. Omdat je die belofte gehoord hebt. En dan ga je met dat woord terug naar de levende God. En dan zeg je, Heer, ik heb gehoord dat er één is die in staat is om mijn blinde ogen te openen en mij verlossing te geven uit mijn gevangenschap. Het is mij toegeroepen, ziet mijn knecht. En daar gaat het om, geliefden. Als het gaat om het vieren van het heilig avondmaal, dan zal dat in ons leven een werkelijkheid moeten zijn. Dat we die twee dingen in ons leven kennen. Dat we iets kennen van wat onze blindheid uitmaakt en onze gevangenschap. Maar dat we ook iets kennen van dat spreken van God in de belofte. En dat er werkzaamheden komen om die belofte aan ons toegepast te mogen krijgen. Dat die belofte uitgewerkt gaat worden in mijn zielenleven. Door die knecht des Heren, dat mijn blinde ogen daarvoor geopend zullen worden. De mens is altijd geneigd om eerst zelf zijn blinde ogen proberen open te krijgen. Maar hoe meer hij schrijdt over zijn blindheid, hoe blinder hij wordt. Weet je dat? Hoe meer hij zijn blindheid gaat inleven, hoe meer hij zijn onmogelijkheid gaat inleven van zalig worden. En hoe meer hij rammelt met de ketting van zijn ongerechtigheden, om die maar los te krijgen, om daar maar van af te komen, gemeente, hoe sterker die banden hij voelt. En dan komt die schuld op hem af. Dat hij een wetsovertreder is. En dat God nou alleen maar zijn blinde ogen kan openen. En dat God hem nu alleen maar kan bevrijden uit zijn gevangenis. Wanneer er aan Gods gerechtigheid is voldaan. Dan alleen. Dan alleen, gemeente. Want die sterk gewapende die waakt over die blinden. En die waakt over die gevangenen. En die zal niemand toelaten om die blinden te genezen. En om die gevangenen te bevrijden. Niemand. Tenzij dat hij sterker is dan die sterk gewapende. En tenzij dat hij een rechtsgrond heeft die hij aan kan tonen, op grond waarvan hij dat genadeverbond gaat toepassen. Kijk, en daarom staat er, ziet mijn knecht. Ik heb hem geroepen in gerechtigheid. Dat hij die gerechtigheid, die volkomen gerechtigheid vervuld heeft in de weg van zijn lijden en sterven. En wat is dat van belang? Ook wanneer wij op een rechte grond avondmaal begeren te vieren, dat wij gaan inzien wat hij nu in zijn plaats bekledend lijden en sterven heeft gedaan. Want dat is toch de zaak waar het draait om het avondmaal. Doe dat tot mijn gedachtenis. En dan zie ik daar die lieve koning, die knecht des Heren. Kijk eens wat ze met hem doen, jongens en meisjes. Ze doen hem een blinddoek om. En zij slaan hem. En ze roepen het hem toe, profeteer, wie heeft u geslagen? Wat doet dan deze geblinddoekte knecht des Heer? Hij zwijgt. Dat is die zwijgende borg. Want als hij zou gezegd hebben, u, dan zou er volgende week geen bediening van het avondmaal kunnen gehouden worden, geliefd. Dan zou dat betekenen dat u de eeuwige verdoemenis zou moeten sterven. En des Heren in ons midden. Hij is daar voor u geblinddoekt. En dat heeft hij zwijgend ondergaan in uw plaats. Om een volkomen gerechtigheid aan het licht te brengen. Opdat het fundament gelegd zou worden. Om uw blinde zielsogen te kunnen openen. En als het dan gaat om de gevangenis. Dan zie ik daar die borg aan de voet van de Olijfberg daar staan. En als dan de bende eraan komt onder leiding van Judas, wat zegt hij dan? Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Wat doet hij dan in zijn lijden? Dan laat hij zich gevangen nemen, geliefd. In de handen van zondaren. Overgeleverd, zo zegt de apostel Paulus in Romeinen 4. Overgeleverd in de handen van zondaren. Overgeleverd door wie? Door Judas? Door het Sanhedrin? Nee. Overgeleverd door zijn vader. Omdat er staat in Gods woord dat hij ons aller ongerechtigheden op hem heeft doen aanlopen. Hij heeft voor zijn volk in de gevangenis gezeten, plaatsbekledend gelieden, om daar de prijs tot hun bevrijding te verwerven. Kijk, en dat wordt nu in gedachtenis geroepen bij de viering van het heilig avondmaal, gemeente. Hij is zelf de verdienende oorzaak daarvan. Waarvan? Nu dat die blinde zielsogen niet alleen geopend worden voor mijn schuld tegenover God, voor mijn zonde en ongerechtigheid tegenover God, en dat mijn blinde zielsogen geopend worden, goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Dat is ook een zaak, dat je dat gaat zien. Dat je door de werken van de wet niet gerechtvaardigd wordt. Maar dat je ogen ook geopend wordt door de knecht des Heren. Zie, ik heb hem gegeven tot een verbond des volks. Mens moet afgebracht worden. En telkens weer opnieuw afgebracht worden door de oefeningen des geloofs van dat verbroken werkverbond. En dat zie je dikwijls ook in de voorbereiding op het heilige avondmaal, dat Gods kinderen ook zo de neiging hebben om terug te vallen op dat verbroken werkverbond, om maar weer aan het werk te gaan, om maar weer proberen in een goede gestalte te komen, om te proberen op een wettische manier te gaan bidden, op een wettische manier te gaan lezen. En dat als gevolg van de overblijvende blindheid van Gods kinderen die ook daar telkens weer last van hebben, geliefden. Telkens weer moeten we daarvan afgebracht worden om te zien dat hij nou de knecht des Heren is van het genadeverbond. Voor het eerst, maar ook weer opnieuw. En daarom, wat doet een kind des Heren wanneer hij avondmaal viert? Dan zegt hij daar amen op. Dat nou in hem alles ligt. Ziet mijn knecht, de welke ik ondersteun. Hij zal het gekroonde riet niet verbreken. Die geknakt zijn door de vloek van de wet. Of geknakt door kruis, moeite en aanvechtingen. Niet verbreken. En die wegkwijnende vlaswiek. Dat een kind des Heren misschien in ons midden zegt: ach dominee, ik ben toch wel zo kwalijk gesteld, zo dodig. Zo biddeloos, zo vruchteloos, zo goddeloos. Hij zal je niet uitblussen. Ziet mijn knecht, de welke ik ondersteun. Komt het toch dat er zo weinig kinderen van God zijn die daar zo weinig van verzekerd zijn geweten? Van het aandeel aan dat genadeverbond, aan Christus geweten. Dat komt doordat er zo weinig oefeningen zijn. Oefeningen des geloofs. Werkzaamheden des geloofs. Met de belofte Gods. Want wanneer die belofte gaat spreken in onze blindheid en in onze gevangenschap, gemeente, dan zal de Heilige Geest ertoe aanzetten om daar werkzaam mee te worden voor de troon der genade, om die vervuld te krijgen aan je ziel, dat je de troost daarvan mag ondervinden. Het is niet zo'n best teken, gemeente, wanneer een mens van de belofte een kussentje gaat maken om daarop te rusten. Dan mag hij zich wel eens afvragen of hij die belofte niet gestolen heeft. En dat hij die in zijn eigen zak heeft gestopt. En dat hij dan altijd maar hoopt van, ik heb toen die woorden wel eens gekregen om daar heimelijk op te rusten. Maar de Heilige Geest die ontdekt je aan het gemis van de inhoud van die belofte, hoor. En dat je als een rechteloze openbaar komt, dat je totaal geen rechten hebt, dat God ooit je blinde ogen zal openen en die gevangenis zal ontsluiten. Om te laten zien wie dat recht heeft verworven, namelijk ziet mijn knecht. Om daar werkzaamheden mee te krijgen aan de troon der genade. Wij vinden daar een treffend voorbeeld van in de Bijbel, gemeente. Namelijk de blinde Bartimeus. Bartimeus daar aan de kant van de weg te Jericho zit te bedelen en dan hoort hij een grote schare voorbij komen en dan vraagt hij, wie komt er langs? En dan zeggen ze allemaal smalend, Jezus van Nazareth. Zo stond hij bekend in zijn diepe vernedering, want hij werd veracht en hij was de onwaardigste onder de mensen. Maar dat was nou juist voor de blinde Bartimeus het evangelie waar hij op wachtte. Vanuit de adventsgestalte. Blijf de Heere verwachten. Hoe weet je dat, dominee? Omdat hij begint te roepen. Vanuit de openbaring van het woord van God. Hij zegt immers, gij zonen Davids. Hij geeft hem een volstrekt andere titel dan Jezus van Nazareth. Gij zonen Davids. Ontferm u mijner. Kijk, en dat laat ons zien, gemeente, dat het werk van de Heilige Geest in hem openbaar komt. Dat hij daar licht over ontvangen had. En dat hij ontferming nodig had. Dat was meer dan alleen maar letterlijk verlost te worden van zijn blindheid. Het gaat hier om de toepassing van de vergeving van zonde. Gij de gewisse belofte Gods gelooft. Zo zegt het tweede kenmerk van het avondmaalsformulier. Dat al uw zonden om de verdiensten van Christus vergeven zijn. Ja, die belofte, Heere, maar die belofte die moet toegepast worden in mijn ziel. Zodat ik de troost daarvan mag ondervinden. En hoe meer Bartimeus geblokkeerd werd door de scharen, hoe harder hij ging roepen. Kijk, dat is nou een oefening des geloofs, gemeente. Hoe harder hij begon te roepen. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uw naams, die heerlijk is. Daarom gaat hij die naam aanroepen. Want wie de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden, gemeente. Zo ook in deze week van voorbereiding nou werkzaam te mogen zijn met het zichtbare teken van de belofte. Van de belofte van het genadeverbond. Om zo ook versterkt te mogen worden, volk van God in ons midden. Met kracht in uw ziel. En dat u niet alleen door het geloof zal mogen gaan, maar dat u ook nog een extraatje krijgt. Namelijk dat u ook de bevinding ervan mag ervaren. De vrucht daarvan mag proeven en smaken. Dat de Heere nou gekomen is om de blinden en de gevangenen bevrijding te schenken. Amen. gebed. De Heere die in de hemel woont, gij hebt zelf deze knecht des Heeren, uw lieve zoon, aangesteld als de hoogste profeet, om zondaren te onderwijzen in de weg der zaligheid, en als de enige hoge priester om zijn leven tot een volkomen offer aan te stellen, en als de eeuwige koning om hen te bevrijden uit de klauwen van de zonde en de duivel en te beschermen. En Heere, geef toch dat uw volk en kinderen geopende ogen weer mogen krijgen om te zien op die knecht en op hem te steunen en te leunen en ernaar te staan door de werkzaamheden des geloofs, om met hem gemeenschap te mogen ontvangen. Maar ook degene die daar nog buiten staan, wij smeken u ook voor hen, of gij in uw ontferming voor hen het licht der heidenen wil zijn en het verbond des volks. Heere, ontdek ons toch aan onze blindheid en aan onze gevangenschap, dat we het er niet langer meer in uit kunnen houden. En ontfermt u zich over ons, o Heere, gelijk gij u ontfermd hebt over de blinde Bartimeus. Toen u het tot hem zeide, wordt ziende. En dat hij u mocht navolgen. In welke weg u ook met hem gaat. Heere, we brengen ons vanmiddag ook weer in uw bedehuis. En aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij tenslotte het 13e vers van Psalm 69. Zegen des Heren.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Mm-hmm.